De tekstwoorden voor de prediking vinden wij in Zefanja 3, vers 12. Maar ik zal in het midden van u toen overblijven, een ellendig en een arm volk. Die zullen op de naam des Heeren betrouwen. Gemeente Zefanja begint met een heel scherp woord, dit hoofdstuk. Als ik u zou noemen een ijselijk dorp, een bevlekt dorp, een verdrukkend dorp, dan zou u mij dat denk ik niet zo in dank afnemen. Maar Zefanja moest het tot zijn stad, tot Jeruzalem, in de dagen van koning Josia profeteerde hij. Hij moest het wel zeggen. Zij waren dat. Profeten hadden nog niet zo'n gemakkelijke taak. De waarheid zeggen is soms een moeilijk iets. Deze stad, Jeruzalem, zou illuster moeten zijn. Schitterend. Maar ze is ijselijk. Vreselijk. Ze zou verlost moeten zijn. Maar ze maakte bepaald geen verloste indruk. Ze was bevlekt met allerlei kwaad. Ze zou een duifachtige stad moeten zijn. Een toonbeeld van geest en van vrede. Maar zij was een verdrukkende stad. Ja, die woordspeling zit er in dat eerste vers in. Een prachtige woordspeling overigens. De schitterende stad was een ijselijke stad. De verloste stad, althans dat zou ze moeten wezen, was zo'n bevlekte stad. En de duifachtige stad, dat zou ze moeten zijn. Maar ze is een verdrukkende stad. En waaruit kwam dat nou openbaar? Hoe bleek dat nu? Wel, dat bleek daaruit, kijk u maar in vers 2... Zij hoort naar de stem niet. De stem van God. Zij neemt de tucht niet aan. Als de Heere die stad straft, dan trekken ze zich er niks van aan. Zij vertrouwt niet op de Heere. En ze derde. En tot haar God nadert ze niet. Ze blijft op afstand staan. Ze neemt niet de moeite nou eens tot de Heere te naderen. Dat is ijselijk. Dat is verschrikkelijk. En leg nou je leven er maar naast. Ieder persoonlijk ook. Als nou deze dingen van ons waar zijn. Je hoort naar de stem niet. Je neemt de tucht niet aan als de Heere je kastijdt, dan blijf je gewoon dezelfde. Je vertrouwt niet op den Heere. En je blijft van verre staan, je nadert tot God niet. Hè? Dat zijn de vier kenmerken van goddeloosheid en van bitter ongeloof. Leg je leven er maar naast, dan weet je hoe het met je. En dat kwam vooral tot uitdrukking, zegt vers 3, in degene die iets te vertellen hadden in die stad. Die maakten het bondst. Haar vorsten, brullende leeuwen. Nou, dan weet je het. Haar rechters, die het recht moesten handhaven, verscheurende avondwolven. En er staat eigenlijk zoiets, is een beetje de moeilijke tekst die er in de grondtaal staat. Maar volgens mij staat er zoiets als, zijn wolven die hun prooi in de avond overvallen. En 's morgens als je op die plek komt, dan is er geen botje meer te zien. Dan hebben ze alles helemaal opgevreten. Zulke wolven zijn het. Haar profeten, lichtvaardige lieden. Ze zeggen maar wat, ze zeggen maar wat. Ze geven eigenlijk helemaal nergens om. Trouweloze mannen, je kunt er geen fluit van op aan. En haar priesters, die moeten het heiligdom schoon houden. Hè? Schoon in de heilige manier van het zin van het woord. Maar ze verontreinigen het heilige. Ze doen de wet geweld aan. De priesters zelfs bewaren de wet niet. Zo zijn de mensen in Jeruzalem, zegt ze van ja. En de Heere, is die er ook nog? Ja, de Heere is er nog. Hij is er nog in zijn heilige stad. Nog wel. Later zal Ezekiel zien dat de Heere de stad uitgaat. En afscheid neemt van die stad. Haar overgeeft aan het verderf. Maar hier staat dat de Heere er nog wel is. Hij doet geen onrecht. Nee, de Heere niet. Die doet geen onrecht. Alle morgens geeft hij het recht aan het licht. En er ontbreekt helemaal, de bankeert helemaal niets aan. De Heere, die moet door Zefanja totaal worden vrijgepleit. En zo is het ook, gemeente. Het onrecht is in hem nooit gevonden. Bij ons wel, bij hem niet. En de Heere had, om hen te helpen, had hij de heidenen voor hen uitgeroeid. Hij had ze zodoende van de overlast van de heidenen gevrijwaard. Nou, dat is menig keer gebeurd, dat weten we in de geschiedenis van Israël. Dat God de volkeren rondom, die Israël aanvielen, tekeer ging. Vele keren gebeurd. En wat stond daar nou tegenover? Wat stond daar nou tegenover dat de Heere God dat steeds deed? Zijn volk tegen de vijanden, de heidenen beschermen. Wat stond daar nou tegenover? In vers 7 lees je wat de Heere dan verwacht. Hè? Wat de Heere dan zou mogen verwachten. Ik zeide, hè? Ik, dat is de Heere. Ik zeide, immers zult gij mij vrezen. Hè? Als ik dat allemaal voor jullie gedaan heb, dan zul je mij dan toch eindelijk wel eens een keer gaan vrezen. Dan zul je toch wel eens een keer de tucht gaan aannemen. Maar helaas, al bezocht de Heere God ook zijn stad met zijn plagen, ze hebben zich vroeg opgemaakt, ze hebben hun handelingen verdorven. Zo was het gegaan. Het is, de Heere zou van alles mogen verwachten, dat ze nou eindelijk eens een keer naar zijn stem gingen luisteren, dat ze nou eindelijk eens een keer ook onder zijn tuchtroede zouden buigen. Maar het bleef allemaal maar uit. En daarom staat er in vers 8, en zo gaan we naar onze tekst toe, we lezen in vers 8, dat de Heere God zich dan op zal maken om de heidenen weer tegen die stad op te brengen om haar te straffen. De Heere zal de heidenen gaan opwekken om zijn gramschap over Jeruzalem uit te storten. De heidenen krijgen er dus zelf van langs, maar ook de stad van God krijgt er van langs. En dan is het oordeel compleet. Dan is het oordeel gewoon compleet. De heidenvolkeren hebben er voorlangs gekregen vanwege hun zonde. Maar ook dat ene volk, die ene stad die God nog heeft, waar hij in het midden is, die stad valt onder het gericht. Dan is het oordeel dus compleet. Je zou bijna zeggen, dan is het over en uit. En dan, gemeente, in vers 9 een prachtige wending, zoals je die wel vaker bij de profeten tegenkomt. Hè? Heel vaak heb je in het profetische woord dat je zegt van, nou is het gebeurd. Ja, inderdaad, als dit waar is, of dit gaat gebeuren, dan is er geen verwachting meer, dan is er niks meer te hopen, dan is het inderdaad voorbij. Maar dan geeft de Heer er een onverwachte genadewending aan. Soeverein. Zo doet de Heere God dat zo vaak. Als alles over en uit lijkt te zijn, dan gedenkt Hij nog wel eens een keer in de toren aan het ontfermen. En vandaar dat in vers 9 dat woordje gewisselijk staat. Zeker, 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 zeker. Je had het niet verwacht, hè, maar zeker. Zeker ga ik aan het werk. Ik ga nog weer aan het werk. Ik zal tot de volken een reine spraak wenden. Die volkeren die vuile lippen hebben. Allemaal. Daar gaat God aan het werk. Onder de heidenvolken. Hij gaat hen een reine lip geven. Staat er eigenlijk. Een reine lip. Reine lippen. En met de lippen spreek je, vandaar dat het ook vertaald is met spraak. Ik ga tot de volken reine lippen wenden. Zoals Jesaja heeft geprofeteerd dat er in Egypteland 5 steden zullen zijn die de taal van Kanaan gaan spreken. Niet waar? Nou, dat hadden ze van zichzelf ook niet geleerd, hè. Maar de Heere God, die zal ervoor zorgen dat die taal van Kanaan, de taal van zijn volk, die zal in Egypteland in 5 steden gesproken gaan worden. Zo gaat de Heere God hier ook reine lippen schenken aan de heidenvolkeren, opdat zij de naam des Heeren gaan aanroepen. Opdat ze, prachtig beeld, ze de Heere zullen dienen, schouder aan schouder. Er staat met een eenparige schouder. Wij zouden zeggen schouder aan schouder. Dus gebroederlijk, gezamenlijk, zullen ze de Heere gaan aanroepen in hun nood. Nood wordt nood voor ze. Ze gaan de Heere aanroepen en ze gaan hem dienen in gezamenlijkheid, met een eenparige schouder. Ja, zelfs uit het verre Morenland vandaan, daar zoeken we van in Psalm 68, Egypte zal met Morenland tot God verheffen, hart en hand, tot God, tot onze God, de God van onze vaderen. He, zo stond erin, Psalm 68, de God van onze vaderen, met hart en hand, Egypte en Morenland, uit de zijden van de rivieren, dus diep uit donker Afrika vandaan, zullen mijn ernstige aanbidders mij offeranden brengen. Mijn ernstige aanbidders. En dus de Heere God geeft daar waar helemaal wereldwijd geen hoop meer leek te zijn, geeft die hoop voor de volkeren, hoop voor de moren, zelfs die verre moren, hè, die helemaal in onder Egypte in Afrika wonen, in waar nu Soedan en Ethiopië is. Ze zullen de Heere gaan zoeken, aanroepen en dienen. En dat is Gods werk, want Hij gaat die spraak op hun lippen brengen. En Israël dan? Jeruzalem dan? Die ijselijke, die bevlekte, die verdrukkende stad, die schitterend verlost en duifachtig zou moeten zijn, is daar ook nog iets voor te verwachten? Ja, want er staat van de zijden der rivieren, der moren, zullen men ernstig aanbidders, met de dochter mijner verstrooiden, met de dochter mijner verstrooiden, mijn offeranden aanbrengen. Met de dochter mijner verstrooiden. Hè. Daar wordt dus de rest, het overblijfsel van Gods volk, wordt als een vrouw getekend, zoals dat zo vaak bij de profeten het geval is. Sion wordt meestal met een vrouw vergeleken, Gods volk. Ook zij zullen onder de ernstige aanbidders worden gevonden. Dus de Heere God maakt ook met zijn volk geen gedane zaak. De Heere gaat ook met zijn volk, zal hij verder gaan door de ballingschap heen, door de ellende heen. Hij zal zeker ervoor zorgen dat er ook zijn van zijn volk die zich bij die ernstige aanbidders zullen voegen. En hem zullen gaan dienen met diezelfde eenparige schouder. En als dat gebeurt, dan gaat de Heer God dus uit zijn volk uitroeien. Al degenen die hoogmoedig zijn, alle hovaardigen, hè, zij die zich hovaardig verheffen, staat er, die gaat God wegnemen uit zijn volk. En dat zijn mensen, staat er, die zich verheffen om mijns heiligen bergs wil. Wat betekent dat nou weer? Wat betekent dat nou weer? Is dat vlak voor onze tekst? Wat betekent dat nou weer? Nou, je had er dus onder Israël nogal, die prat gingen op het feit dat Sion bij hen was. Gods heilige berg, die hebben wij. Ons kan niks overkomen. Want hier is Sion, hier is dat tempel, zeiden ze, hè, voordat de ballingschap kwam. Dat zeiden ze, nou kijk, wij hebben als het ware de garantie op zak dat wij wel zullen blijven, hoor. God zal zeker zijn eigen stad niet prijsgeven, want wij hebben die, ze vertrouwden dus op het bezit daarvan. Zoals ze in de dagen van Samuel in de strijd met de Filistijnen vertrouwden op het feit dat de ark mee ging in de strijd. Ze achten het vanzelfsprekend, gaat de ark mee, dan gaat God ook mee. En dan zullen wij de strijd tegen de Filistijnen winnen. Nou, dat kwam verkeerd uit. De ark werd buitgemaakt. En zoals men zich bijvoorbeeld ook al op de besnijdenis wist te beroemen en op het feit dat men Abrahams nageslacht, Abrahams zaad was. Wij zijn Abrahams zaad, zeggen ze tegen Johannes de Doper. Nou, dat moet je niet zeggen, zegt Johannes de Doper dan tegen dat jullie Abrahams zaad zijn. Want God kan zelfs uit deze stenen wel kinderen van Abraham maken. Dat betekent op zichzelf nog niks over die afkomst. En dat je besneden bent. Dat zijn niet de dingen waarop het aankomt. Hè? Nou, zo kunnen wij ook wel eens van die dingen hebben waar we denken van, ja, maar wij hebben een volle kerk en wij hebben een goede collecte hadden we op Oudjaarsdag. En wij zijn toch mensen die netjes naar leven en zo, weet je wel. Nou, wij kunnen ook van die dingen hebben waarop wij ons gerust neerleggen. En denken van, nou, het zal met ons wel goed komen, hoor. Maar bij ons is nog zoveel goeds te vinden, hè. Jezus zegt bijvoorbeeld ook tegen de Joden in zijn dagen, dat ze de schriften hebben en ze menen daarin het eeuwige leven te hebben. Ze menen dat. Want het pure bezit van de schriften, ze achten dat het eeuwige leven al was. Maar ze luisterden niet naar. Want Mozes heeft voor mij geschreven en gij wilt op mij niet komen, zegt hij. Jullie hebben wel de schriften. Jullie hebben wel Mozes. Mozes heeft van mij geschreven, maar jullie willen tot mij niet komen. Dan is het pure bezit van de schriften, dat zal je niet zalig maken, hè. Daar heb je dan niks aan. Dat is dan te kort voor de eeuwigheid, zouden we maar zeggen, hè. Dat is gewoon te weinig. Het pure bezit van de godsdienst, het pure uitoefenen van de godsdienst, het hebben van een kerkgebouw, het hebben van een Bijbel in huis. Nee, dat zal niemand zalig maken. En zo zegt de Heere, zal ik ook dat hoogmoedige uit jullie wegdoen, dat jullie vertrouwen op het uiterlijke bezit van de dingen. dat zal ik uit jullie midden gaan verwijderen. En zodoende. Zodoende. En dat staat in onze tekst. Je moet die tekst dus wel heel goed in zijn verband lezen. Want die tekst die wordt er vaak uitgeplukt. Hè? Ik zal in het midden van u doen overblijven. Een arm en een ellendig volk. Die zullen op de naam des Heren betrouwen. Die tekst wordt er vaak uitgeplukt. En ik heb er zelf ook wel eens ooit een keer een preek over gehoord van iemand. En ja, gewoon helemaal los van enig verband werd die tekst bepreekt. Maar dat gaat niet, hè. Die tekst staat in verband. In het voorgaande vers staat dat de Heere God degene die opspringen van vreugde over de hovardij, dat de Heere God die uit het volk gaat verwijderen. En dan staat er vervolgens dat hij zal doen overblijven in hen een arm en een ellendig volk en die zullen op de naam des Heren vertrouwen. Ik zal doen overblijven. We zagen al eerder dat er staat, ik zal tot de heidenen een reine lippen, reine spraak wenden, zodat ze mij gaan aanroepen, de naam des Heren gaan aanroepen. Ik zal dat doen. Dus als de Heere onder de volkeren aan het werk gaat, is dat Gods werk. En als de Heere onder Israël aan het werk gaat, dan is dat ook Gods werk. Dat wegdoen van de hovaardigen, dat is Gods werk. Dat ijdele vertrouwen beschamen, dat is Gods werk. En ook klein en gering maken. Dat is Gods werk. De bedoeling van deze tekst is niet te zeggen van, er zullen dan wel ootmoedige mensen overblijven, die van zichzelf ootmoedig zijn. Ach, lieve mensen, er is niemand van zichzelf ootmoedig. Niemand. We hebben allemaal een hoogmoedig hart. Weet u wel dat hoogmoed de oerzonde is? Denk aan het paradijs, als God willen zijn. De oerzonde, dat is naar Gods stem niet willen horen, ons eigen leven leiden. Vertrouwen op dingen die geen vertrouwen waard zijn, naar eigen inzicht handelen, dat is allemaal de oerzonde. Hè? Dat is allemaal zelf koning zijn, zelf de baas spelen. Je als een God gedragen, alsof je zelf God was. De oerzonde. Kent u iemand die van nature ootmoedig is? Nee, niet. Ik ben het van mezelf ook niet. Echt niet. Het is de Heer die een mens ootmoedig maakt. En die ze klein en nederig maakt. Een arm en een ellendig volk. Dat zal ik doen overblijven, zegt de Heer God. Onder u een arm en een ellendig volk. Daar zal de Heere zelf dus zorg voor gaan dragen. Hè? Dat er zo'n volk overblijft in Israël. Arm en ellendig. Ik lees in de brief van Christus aan de gemeente van Laodicea. Dat hij zegt van, jullie zijn rijk en verrijkt. Je hebt geen ding gebrek. Maar je weet niet dat je bent ellendig, jammerlijk, arm, blind en naakt. En daarom, om daar hen de ogen voor te openen, zegt Christus hen dat aan. De verhoogde Christus, die zegt dat de gemeente aan. Jullie vergissen zich. Jullie denken dat je rijk bent en verzadigd, en geen ding gebrek. Maar het is helemaal anders met jullie gesteld, zegt de verhoogde Christus. Dus door dat te zeggen, wil je hen daarvan overtuigen. En gemeente, zo gaat het nog. Hè. Hoe wordt een mens nou arm en ellendig bij zichzelf? Als hij van zichzelf, van nature, zo hoogmoedig is, hoe leert hij dan dat dwaze vertrouwen op zichzelf af? Nou, door de mensen daarop te wijzen. Door dat te prediken. Gij weet niet dat ge zijt ellendig, arm, jammerlijk, blind en naakt. Door de mensen daarop te wijzen. De Heilige Geest gebruikt doorgaans de prediking van het woord om ons daarbij te bepalen hoe de werkelijke toestand van ons is. Hè? Met de sleutel van het woord maakt de Heere de ogen, de blinde zielenogen open en gaan we onze eigen armoede zien en beleiden en erkennen. De gemeente, dat is een goede zaak als dat gebeurt. De Heere God kan er ook wel andere dingen nog voor gebruiken, ik weet het. Zo heeft hij er ongetwijfeld in Israël ook de ballingschap wel voor gebruikt. De tucht van de ballingschap. Al hadden ze eerder de tucht niet eens aangenomen, daar klaagt de Heer over. Maar die tucht van de ballingschap was voor een deel van het volk wel terdege ook iets wat droevig stemde. Wat enige zelfkennis teweeg bracht. Wat zondebesef verwekte. Er zijn er zeker geweest die tot een arm en een ellendig volk zijn gemaakt in die ellende van de ballingschap. Dat is zeker waar. Zulke dingen kan de Heere God natuurlijk ook gebruiken om je klein te maken. Dun en smal. Een arm en een ellendig. En gemeente, zo zijn we, als het op aankomt. We moeten worden wat we zijn. We moeten onze valse eigendunk kwijt. Want wij stemmen niet met die eigendunk overeen. Wij zijn niet zoals we denken dat we zijn. En daarom moeten onze ogen open gaan. En de Heere doet dat door zijn woord en geest. Ik zal het ook bij Israël doen, zegt hij. Ik zal daar zelf een arm en een ellendig volk doen overblijven. Dat is het overblijfsel van Jacob. Dat is Sion. Dat is Sion. Hè. Dat is het volk dat door de gerichten heen weer op de Heere leert te vertrouwen. En dat volk, die zullen op de naam van de Heere gaan vertrouwen. Die zullen bij hem gaan. Hoe staat het er nou met ons mee voor? Zijn wij nog steeds mensen die genoeg hebben aan onze godsdienstpraktijken en datgene wat we hebben en zijn van onszelf? Is dat datgene waar wij nog steeds van vreugde over opspringen, zullen we maar even zeggen? Om de woorden te gebruiken van vers 11, is dat nog hetgeen waar we prat op gaan en waar we onze hoop op vestigen, onze zaligheid op bouwen? Of hebben we nou wel eens de realiteit ingezien? Zo nameloos arm dat je van jezelf bent. Heb je wel eens je bedelaars bestaan onder ogen gekregen? Dat je zo arm bent als een rat. En zo nietig en gering als wat. Schoon ik arm ben en ellendig, zegt de dichter van Psalm 40, denkt God aan mij bestendig. Ja, die troost had hij. Maar hij was van zichzelf maar arm en ellendig. Dat staan diezelfde woorden die we ook bijvoorbeeld in Psalm 72 zoveel tegenkomen. He, armen uit genade, nooddruftigen wil hij verschonen. He. Psalm 72 is daar toch helemaal bekend om die uitdrukkingen. Daar worden de kinderen van God getekend. Dat zijn geen mensen die het allemaal kunnen. En die het allemaal hebben. En die het allemaal zijn en zich daar ook op laten voorstaan. Kinderen van God, dat zijn degenen die hebben gezien dat ze het niet kunnen. En dat ze het niet zijn. En dat hun handen leeg zijn. Die kennen honger en dorst. Dat zijn hongerige en dorstige. Denk maar aan het avondmaalsformulier, hè. Voortdurend wordt gesproken over hongerige en dorstige zielen. Dat zijn degenen die de Heere zoeken. Hongerige en dorstige zielen. Mensen die zichzelf met hun deugden en gerechtigheden zijn kwijtgeraakt. En die zich hebben moeten uitleveren aan de Heere. Omdat ze niets meer in handen hebben. Arm en ellendig volk. Dat zal ik doen overblijven. In Israël. Maar ongetwijfeld ook in de kerk, in de Nieuwtestamentse kerk vanuit de heidenen, zal de Heere God een arm en een ellendig volk doen overschieten. Als u alle hoogmoedigen verstrooien zal, alle die dat ook uitbazuinen, hun hoogmoed, die gaat hij verstrooien. En dan blijft er door zijn genade een restant over. En dat zijn die mensen die hem nodig krijgen. Die Christus nodig krijgen. Een arm en een ellendig volk. Hè? Nou, daar is alles eigenlijk mee gezegd. Hè? Daar is gewoon mee getoond hoe wij van onszelf zijn. Een beetje ogenzalf. Een beetje ogenzalf kan ons al helpen om dat in te zien. En dat kun je bij de Heere kopen. Dat staat er in de brief van Laodicea. Die ogenzalf om de werkelijkheid in te zien. Hoe arm en ellendig je wel niet bent. Want die zullen op de naam des Heeren betrouwen. Die. Alle mensen die nog op iets anders kunnen steunen dan op genade. Alle mensen die nog met hun uiterlijke godsdienst tevreden kunnen zijn. Die betrouwen niet op de naam des Heeren. Die nemen de tucht niet aan, horen niet naar de stem. Ze vertrouwen niet op de Heeren en ze naderen tot God niet. Dat is die ijselijke stad. Ieder mens die het nog wel roeien kan. En geen redding nodig heeft. Hebt u ooit een mens daarvan gezien die tot God roept? En die aan Christus voeten valt? Waarom zou u dat doen? Als je zelf nog wat bent en hebt. En als je het nog roeien kunt. Waarom zou je dat dan doen? Nee, dat volk dat het niet meer kan. En een lege hand overhaalt. Dat komt. Die zullen op de naam des Heeren vertrouwen. Er staat eigenlijk in het Hebreeuws, ze zullen in de naam des Heeren schuilen. Schuilen doe je als je bijvoorbeeld op het veld bent en er komt plotseling onweer. Niet waar? Dan moet je toch ergens blijven. Je kunt niet in dat onweer doorfietsen bijvoorbeeld, of lopen. Dat kan niet. Als je in een auto zit, dan ben je relatief veilig. Maar als je fietst of loopt, dan moet je toch onderdak zoeken, hoor. Dan moet je toch eventjes bij iemand aankloppen, bij een huis of zo. Of mijn moeder leerde ons dan van, dan moet je maar desnoods in een greppel of in een slootskant gaan zitten. En vooral niet bij een heining of zo. Een ijzeren heining zoals die om de weilanden gespannen is. Daar moet je vooral niet gaan zitten. Want dat is gevaarlijk. Maar je moet schuilen. Schuilen. En dat arm en ellendig volk. Dat gaat bij de Heeren. Schuilen. Zoals de dichter van Psalm 143. je van zichzelf moest zeggen dat hij ook voor God niet bestaan kon. Maar wel zei hij, bij u schuil ik, o Heer, bij u schuil ik. Ken de tekst uit Psalm 143, bij u schuil. Het is datzelfde woord dat hier ook gebruikt wordt, dat woord schuil. Die zullen in de naam des Heren schuilen. En die naam des Heren is een sterke toren. De rechtvaardige zal daarheen lopen en in een hoog vertrek gesteld worden, zegt Salomo in het boek Spreuken, in het Spreukenboek. Hè. De rechtvaardige zal daarheen lopen en in een hoog vertrek gesteld worden. Schuil. In die naam des Heer, op hem je vertrouwen gaan stellen. Eigen gerechtige mensen zullen dat nooit doen. Maar een arm en een ellendig volk, die kan niet anders meer. Dat kan niet anders meer. Er is geen andere weg meer, geen andere mogelijkheid meer. Je moet wel en je mag ook. Het is een moeten en een mogen. Je moet omdat er geen andere weg meer is. En je mag het omdat het evangelie daartoe aanmoedigt en aanspoort. Hopen op de naam des Heren, zegt Calvijn, is niets anders dan in oprechtheid de genade aannemen. Die hij aanbiedt in zijn woord. En geen ijdel voorwendsel gebruiken, maar hem aanroepen met een rein hart en een diep gevoel van geloof en berouw. Zal ik het nog eens keer lezen? Hopen op de naam des Heren, dus vertrouwen schuilen in de naam des Heren, dat is niets anders dan in oprechtheid de genade aannemen die hij in zijn woord aanbiedt. Dus het wordt aangeboden in zijn woord. En schuilen bij de Heere is dus in oprechtheid die genade aannemen. En geen edele voorwendsels gebruiken, maar hem met een rein hart aanroepen en met een diep gevoel van geloof en berouw. Geen voorwendsels gebruiken. Dat Calvijn dat zo zegt. Hè? Geen voorwendsels gebruiken. Wat zijn er niet een voorwendsels, lieve mensen? Wat zijn er niet een voorwendsels? Wat kom je die niet heel tegen? Hè? Dat mensen zeggen van ja, maar ik weet niet of dat van zomaar mag en kan. Of ja. Ja, ben ik daar dan niet te slecht voor? Ja, dat zegt men dan omdat men niet wil. Dan gooit men mij maar op de slechtheid. Of is dat dan wel zomaar voor iedereen? Hè? Moet je daarvoor niet weten dat je tot de uitverkorenen behoort? Hè? Nou ja, dat soort voorwensels zijn de talloos. Hè? Daar ben je weer klaar mee dan. Hè? Daar ben je dan weer mooi klaar mee. Maar zolang als je nog met die voorwensels overweg kunt, lieve mensen, ben je nog geen arm en ellende volk. Echt niet. Zolang als je nog zulke voorwensels kunt oprapen en kunt hanteren, ik denk dat het dan nog niet echt nodig is. Dan heb je nog niet gezien hoe ellendig en jammerlijk en arm en blind en naakt je bent. Dat heb je dan nog niet gezien. Want allen die dat wel gezien hebben, de Heere zal ze doen overblijven, zo'n volk, die zullen op de naam des Heeren vertrouwen. Die zullen in de naam des Heeren schuilen. Die zullen dat doen. Ik zei het al, ze kunnen niet anders meer. Ze durven ook niet anders meer. Ze willen ook niet anders meer. En het hoeft ook niet anders meer. Want het mag. Het mag. Die hij aanbiedt in zijn woord, zegt Calvijn. aanbiedt in zijn woord. Geen ijdele voorwensels gebruiken, lieve mensen. Laat je die nou toch eens uit handen slaan. Raak die nou toch eens kwijt. En roep hem toch eens aan met een oprecht, met een rein, dat is een oprecht hart. Hè. Stal je nood dan toch eens uit voor de Heer. En met een diep gevoel van geloof en berouw. Ja, ja zeker. Ook dat laatste. Hè. Ook berouw. Er komt niemand tot de Heer als een vrolijke Frans om te zeggen van hier ben ik. Ik ben goed. Hè. U weet dat ik goed ben. Zo kom je niet tot de Heer. Als je tot de Heer komt, kom je altijd als een zondaar. Eén en andermaal. Iedere dag zelfs moet je wel tegen de Heer zeggen, Heer, zie mij niet aan dat ik zwartachtig ben. Berouw. Telkens als we tot God naderen, is het gepast dat we onze nood en ellendigheid recht en grondig beseffen, hebben we onlangs gezien bij het Onze Vader in de catechismus. Dat woord, dat is een kenmerk, een van de kenmerken van het ware gebed. Je nood en ellendigheid recht en grondig beseft. En dat je nochtans vertrouwt. Dat hij om Christus wil je toch nog horen wil en verhoren wil. Dus je moet ook van je zonde nood en van je zonde schuld geen voorwensel maken om bij de Heere vandaan te blijven. Je moet ook niet zeggen van, ja, maar die is nog niet groot genoeg. Die moet eerst nog groter worden. Dat moet eerst nog meer en dieper en dieper. Hoe diep moet het dan wezen, lieve mensen? Zal ik u dat eens zeggen, hoe diep dat het wezen moet? Het moet zo diep wezen dat je niet bij hem vandaan kunt blijven. Dieper hoeft niet. Je zou misschien in de wanhoop terechtkomen. En als je minder besef daarvan hebt, dan ga je niet naar hem. Dan blijf je nog bij hem vandaan. Dan is het dus te weinig. Je moet zoveel zondebesef hebben. Zoveel berouw. Dat het geloof niet in de weg staat om toch tot hem te vluchten. Zoveel. Dat je je aan Gods voeten. Hopen op de naam des Heeren is niets anders dan in oprechtheid de genade aannemen die hij aanbiedt in zijn woord. En geen ijdele voorwensels gebruiken, maar hem aanroepen met een rein hart en een diep gevoel van geloof en berouw. Die zullen op de naam des Heeren. Betrouwen. Het arm en ellendig volk. Gans hulpeloos. Tot hem gevloden zullen. Zal hij. Ten helper. Ten redder. Zijn nooddruftigen wil hij verschonen. Aan armen uitgena. Zijn hulpen ter verlossing tonen. Hij slaat hun zielen gaan. Als hen geweld en list bestrijden. Al gaat het nog zo hoog. Hun bloed, hun tranen en hun lijden zijn dierbaar, kostbaar in zijn ogen. Zo is het, gemeente. Zo is dat. Dat wij dan toch als armen en ellendige mensen aan zijn vallen. Zie, de realiteit is onder ogen. Leer toch eens weten dat ge zijt ellendig, jammerlijk, arm, blind en naakt. Dat is de pure werkelijkheid. Die zullen op de naam des Heeren vertrouwen. Amen.